Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 287 van de invasie. Arjan, de situatie op de grond.
Nou, er is nu min 5 graden in de Donbass. Dat betekent dus dat al die vrachtwagens die vastzaten in de modder kunnen weer rijden. En in Lugansk, dat is de noordelijke deel van de Donbass, is dat dus weer gebeurd. En twee kleine stadjes, Kremina en Ivatova, die liggen onder Oekraïns vuur. En daar schijnen ze ook succes te hebben. Nou, dat is wel belangrijk, want als dit zou lukken, dan zou dat dus een versterking en vergroting zijn van het beroemde septemberoffensief in het noorden, wat we ons nog goed herinneren. Hè? En dan zou de weg naar de Russische grens open liggen. En wat ook heel belangrijk is, zou er ook dan controle hebben op de wegen die leiden naar die plaatsjes Severodonetsk en Lysychansk, waar we zo ontzettend veel over gesproken
hebben. Die Oekraïne van de zomer heeft moeten opgeven.
Ja. Dus het is toch niet gek voor de Oekraïne, deze ontwikkeling, lijkt me.
Nou ja, het is wel heel bijzonder wat je nu zegt, hè, dat dus de weg open ligt naar naar Rusland zelf. We hebben eergisteren gezien dat er drones zijn gelanceerd op doelwitten diep in Rusland. Maar wat ik ook heel erg interessant vind, is dat er op dit ogenblik gewerkt wordt aan loopgraven en stellingen rond Belograd en Koersk. In die oblasten gebeurt dat op dit ogenblik. En dat ligt dus over de grens.
In Rusland.
In Rusland worden dus die versterkingen aangebracht. En daarbij wordt dus geroepen van we zijn ongelooflijk bang dat Oekraïne ons gaat aanvallen. Nou, er is geen enkele reden op dit ogenblik voor om dat te bedenken. Ik zou het Oekraïne ook niet aanraden, omdat als je dat gaat doen, dat red je nooit met grondtroepen. Daar heb je gewoon veel te weinig grondtroepen voor. Dus ik zou zeggen, ga nou eerst maar eens een keer je eigen land terug veroveren. Maar er wordt ook wel een link gelegd met de noodzaak van verdere mobilisatie. Want als er dus sprake zou kunnen zijn in de ogen van Rusland, en dat is natuurlijk gewoon een verzonnen verhaal, denk ik, dat Oekraïne bezig is om een offensief voor te bereiden op Rusland zelf, ja, dan kun je dus nieuwe stappen maken in die mobilisatie. En er zijn continue geruchten over een tweede mobilisatiegolf die zou kunnen worden georganiseerd. En je ziet op dit ogenblik dat Rusland wegdrijft van het verhaal van de beperkte oorlog. En dat heeft natuurlijk hele grote consequenties, want dan krijg je dus automatisch weer de hele discussie over kernwapens, over inderdaad nieuwe mobilisatie en over een veel grotere escalatie van de strijd. Want jij had ook nog iets gezien volgens mij, Arjan, over die kernwapens, hè?
Ja, Poetin zat vandaag dus de Mensenrechtenraad voor, wat ik hilarisch vind dat je dat in Rusland ook hebt. Hè?
Ja.
En daar heeft hij de volgende uitspraken gedaan. Het Westen ziet ons als tweederangs burgers en ontkent dat wij bestaansrecht zouden hebben. Je voelt echt die wrok, hè? Maar wij zullen altijd opkomen voor onze nationale rechten. Overigens zal die speciale militaire operatie, noemt hij ons nog steeds zo, hè, zal nog wel heel lang duren. Zij geeft toe dat het allemaal niet zo lekker gaat. Toen heeft hij gezegd, de dreiging van de kernoorlog is weer aan het stijgen, maar de Russische kernwapens worden alleen maar puur defensief ingezet.
Ja, maar dat klopt ook wel wat hij zegt, dat defensieve. Want als jij zegt van mijn grondgebied wordt bedreigd, de Oekraïners komen nu Rusland binnen, of dat nou geannexeerde gebieden zijn of dat het oude Rusland is. Ja, dan is dat gewoon een reden, ook voor de richtlijnen van Poetin zelf, om kernwapens te mogen inzetten. Dus in die zin klopt dat wel wat hij zegt, alleen
volgens zijn logica
is natuurlijk, het rankzinnige is natuurlijk dat bezet gebied nu ineens Russisch gebied is. En Oekraïne op dit ogenblik gewoon onmogelijk in staat is om Rusland zelf binnen te vallen. Zeg maar de oude Russische grenzen over te gaan.
En wat dus een nieuwe mobilisatie betreft, zegt hij dat het nodig is. In september zijn er 300.000 reservisten zijn er dus opgeroepen. Dan zijn van de helft is daarvan ingezet in de Oekraïne. En van die helft weer de helft, 77.000 bij gevechtseenheden en de rest puur defensief. Ja, dus hij suggereert, hij heeft er nog 150.000 over, weet je wel. Die kan hij nou lekker bewapenen en trainen.
Nou ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Hè? 130.000, dat getal wordt iedere keer genoemd, die nu echt goed getraind moeten worden. En die andere militairen die bij de mobilisatie zijn geronseld. Die worden nu onder andere bij Bakhmut ingezet. En dat is dan die beruchte gehaktmolen. Die worden bijna ongetraind ingezet. En moeten daarvoor zorgen dat de boel gewoon zoveel mogelijk geconsolideerd blijft. Totdat over een tijdje, over een aantal maanden, die goed getrainde troepen aankomen.
Het is zelfs zo dat die nieuwe jongens, die ongetrainde jongens, die worden dus voor de elite troepen geplaatst.
Ja, dat klopt.
Het is echt verschrikkelijk.
Maar Rusland probeert dus nu deze winter juist zo min mogelijk te doen. Ja. De oorlog een beetje stil te houden totdat die reservisten komen. Terwijl Oekraïne probeert door te pakken.
Ja,
logisch. En omdat het nu begint te vriezen, kan je met zwaar materieel weer over de grond rijden. Hm. Ja, dus dat is wat je aan het doen bent op dit ogenblik. En ik geef Oekraïne geen ongelijk. Want ze zijn ook door het materieel dat ze nu hebben en door de kleding waarover ze beschikken, zijn ze wel op dit ogenblik in een situatie waarin ze toch behoorlijke slagen kunnen toebrengen aan Rusland. En de motivatie is natuurlijk oneindig veel groter.
Ja. En durf je een voorspelling te wagen? Ik niet.
Nee.
Zou het zo zijn dat ze eerder dus in Luhansk vorderingen maken dan bij de Dnieper, bij Gerson aan de andere kant?
Het lijkt mij ook gewoon niet heel verstandig om bij de Dnieper om daar nou direct door te gaan pakken. Want het is echt nog wel een paar kilometer in de richting van de Krim, hoor.
Ja. Dat valt eigenlijk wel mee, hoor. Ik heb het laatst nog op Google Maps zitten kijken. Het is minder dan 100 kilometer.
Naar de Krim?
Ja. Ja,
maar 100 afstand. Kilometer is heel erg veel.
Nou ja.
Ja, want ik bedoel, de vorderingen die beide partijen maken, bijvoorbeeld in de Donbass, dat is niet meer dan 100 of 200 meter op een goede dag.
Ja, ja.
Dus dit doe je niet zomaar.
Weet je wat ik niet zo goed begrijp? Het front is heel erg lang voor de Russen. Hm. Van Luhansk helemaal naar de Krim, dat is een ontzettend lang front, toch? Hm. Ik las geloof ik wel dat ze dus voor de Krim hebben ze zich behoorlijk ingegraven. Ja. Maar dat zouden ze eigenlijk nog veel meer moeten doen. Want als de Krim dus echt valt, dat is gewoon rampzalig.
Ja, ik denk dat je de Krim kan laten vallen door, dat gebied te bestoken met lange afstandswapens. Dus daarmee maak je het leven wel echt heel lastig, hoor, in de Krim.
Hm. Ja. Ander terugkerend gerucht is dat ze het juist in Zaporizhia zouden willen. Hè? Dus dat is in het midden-zuiden, dat je dan van daaruit naar de Azovzee doorstoot. En dat je dan eigenlijk de verbinding tussen Rusland en de Krim, de landbrug, in tweeën breekt.
Dat lijkt mij het meest plausibele scenario. Het lijkt mij helemaal niet zo verschrikkelijk handig om, maar je weet het maar nooit, wat voor konijnen eruit de hoed worden getrokken, om nu, koste wat het kost, die rivier over te gaan. Bij Gerson. En ja, jongen, dat vereist een logistieke operatie die wel heel lastig is. Dan kan je veel beter vanuit het noorden komen.
Hm. En op de Krim zelf zijn de onderzeeboten al lang weggehaald en zijn niet zoveel schepen meer. Mm-hmm. Het is, maar goed, we zullen kijken hoe het gaat.
Ja, over schepen gesproken.
Ja.
ja, nee, kijk, wat er wel interessant is, hè, is dat er nu een hele rij schepen ligt, tankers onder andere, voor de ingang van de Zwarte Zee. En Turkije, die steunt dus de sancties niet en steunt ook de olieboycott niet. Ja. Maar die wil dus ook niet dat schepen onverzekerd de Zwarte Zee invaren. Dus ze zijn nu minutieus aan het controleren of die verzekeringspapieren wel deugen. Ja. Want je weet dat als schepen olie gaan vervoeren die boven de afgesproken of de opgelegde prijs, moet je eigenlijk zeggen, het prijsplafond van $60 per vat ligt, dan kan je zo'n schip niet verzekeren. Dus de Turken, die zijn natuurlijk gewoon als de dood dat schepen onverzekerd die zee binnenvaren. En als er wat gebeurt, dan hebben ze een ongehoord probleem.
Hmm.
Maar dat betekent dat ze indirect zich wel aan de sancties houden. Hè? Want een deel van de sancties was die verzekeringsclausule.
Nou ja, ze houden zich niet aan de sancties in die zin dat ze nog steeds olie kunnen kopen voor de prijs die zij vinden. Dat ze ervoor moeten betalen. En daarmee gaan ze natuurlijk mee in het verhaal. Wat de Russen op dit ogenblik zeggen van wij gaan alleen nog maar verkopen aan landen die de marktprijs willen betalen. Maar tegelijkertijd lopen ze een ongehoord risico als onverzekerde schepen door de Bosporus heen gaan. Dus ze zijn dat gewoon aan het controleren.
En wat dus ook heel gevaarlijk is, de Russen zijn bezig met een schaduwvloot met hele oude tankers. En ja, dat heb je, als je het over natuurrampen hebt, dan moet je het woord oude tankers in je mond nemen.
Ja.
Dat is, maar bij de Bosporus is dat een fijne plek om dat te doen.
Ja, het is, begint nu al een aardige discussie ook te worden. Hè, van ook, wat moeten we in de toekomst? Want we hebben het net over gehad van hoe lang dit gaat duren. Dat weten we dus niet. Maar eigenlijk zei de olifant in de Kamer is natuurlijk wel de discussie over de NAVO. Aardig stuk in Politico, moet ik zeggen. Waarin goed werd uitgelegd dat eigenlijk binnen de NAVO niemand zich wil branden aan de vraag wanneer Oekraïne lid wordt van de NAVO. Iedereen spreekt allerlei bezweringsformules van we gaan eerst militaire steun verlenen, want dat is buitengewoon belangrijk. Maar iedereen begrijpt natuurlijk ook, en daar hebben wij het ook vaker over gehad, ja, dat er een moment komt. En dat moment kan wel eens een keer veel dichterbij zijn dan je denkt. Waarin je moet besluiten om veiligheidsgaranties te gaan afgeven aan Oekraïne. Ja, en dan krijg je automatisch een discussie over NAVO-lidmaatschap. Want dat is natuurlijk by far het handigste om dat via de NAVO te organiseren. Ja, er worden allerlei discussies gevoerd en er ligt ook een plan van Kiev om veiligheidsgaranties af te geven door een groep gelijkgestemde landen. Dat kan allemaal, maar daar zitten een hele hoop NAVO-landen bij. Ja, dan wordt de NAVO daar onmiddellijk bij betrokken. Dus niemand wil daar op dit ogenblik over praten.
Ja.
Maar dit is natuurlijk wel eigenlijk de hele discussie waar het over gaat.
Ja. Ja.
Even voor de luisteraar en Sjoerd Bommel. Dat betekent dus, als er stel je voor dat Rusland een klein stukje nog behoudt, en we hebben dus een soort frozen conflict, dan moet het Westen dus doorgaan met wapenleveranties.
Ja.
En dan spreek je dus ook over veiligheidsgaranties. En waarom zou je dan niet het land ook gelijk lid maken van de NAVO? Dat is eigenlijk de gedachte. Hè?
Ja, dat is natuurlijk wat het is. Ja.
Maar dat betekent dus dat als Poetin dan daarna nog een keer aanvalt, dan is het echt meteen oorlog tussen Rusland en de NAVO.
Ja, ja. Het is een afschrikkingsmaatregel waarvan je hoopt dus dat hij het een tweede keer wel uit zijn hoofd laat.
Ja. Ja.
En overigens, mocht hij dus nog maar een klein stukje over hebben straks, gesteld dat het zou gebeuren, dan heeft hij ook een smadelijke militaire nederlaag geleden.
Ja, op alle punten heeft hij dan een nederlaag. Ja. Maar ja, wat je dan krijgt is dat je natuurlijk een hoop ressentimenten veroorzaakt in Rusland. En dan wordt de basis voor het volgende conflict gelegd. En dat is denk ik ook waarom Macron heeft gezegd, en daar is enorm voor bekritiseerd. Ja, we zullen ook de veiligheids garanties die Rusland wil in ogenschouw moeten nemen, omdat Macron niet wil dat er dus een ongehoord probleem begint te ontstaan, waardoor eigenlijk de kiem voor de volgende oorlog alweer wordt gelegd.
Nou, we kunnen misschien plechtig beloven dat we Rusland niet zullen aanvallen. Is dat nog een mooie veiligheidsgarantie?
Ja, dat hebben we al lang gedaan.
Ja,
dat is er al, dus dat hoeft niet nog een keer te doen.
Waar sommige experts natuurlijk over denken, dat was de deal in het begin, hè, van Rusland valt niet aan en verlaat de Donbass in ruil voor neutraliteit van de Oekraïne. Maar waarschijnlijk, dat station is natuurlijk gepasseerd nu. Hè? Want ja, een neutraal Oekraïne is voor de volgende oorlog wel heel gevaarlijk. Hè?
Zeker.
Moeten we nog even terugkomen op die aanvallen op die Russische basis van eergisteren? Want toen we elkaar het laatst spraken, was er nog niet veel duidelijkheid over.
Nee. Ja. Toen hebben we even gespeculeerd wat dat zou kunnen zijn. Ik dacht van ja, het zou best wel eens een keer bijvoorbeeld zo'n truck kunnen zijn. Want er was ook een explosie gemeld van een truck. Maar die schijnt geraakt te zijn door of een hele drone of een onderdeel van een drone. Dus we weten nu, Arjan die suggereerde dat we misschien zijn het wel drones. Nou, dat inderdaad klopt. Het is ook wel eigenlijk heel opmerkelijk wat voor drones dat dan zijn. Hè? Dat zijn die Tupolev 141 drones. Die zijn in de jaren 70 gemaakt. Ja. die zijn opgekalefaten, dat zijn eigenlijk verkenningsdrones. Dus dat zijn drones die helemaal niet geschikt zijn voor het vervoeren van een lading, een explosieve lading. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel onder de indruk ben van het vernuft van die Oekraïners. Die dan toch weer zijn in staat zijn om zo'n echt een letterlijk museumstuk, hè, jongens. Want sommige staan gewoon in het museum. Was gewoon gebruikt.
Ik was sowieso verbaasd, Sovjet-drones. Ik dacht dat drones iets van de laatste jaren waren.
Nee hoor, dat had je toen ook al. Maar het is, als je ze ziet, het is gewoon een straaljager uit de jaren 50. Althans, hoe ziet hij eruit? Ja. Die vooral heel hard rechtuit kan vliegen. Ja. Nee, maar dat waren dus drones waar camera's in zaten. En waar dan ook rolletjes in zaten nog. Die ontwikkeld moesten worden. Nou ja, dat werk is het dus. Dus die hebben ze nu een beetje opgepimpt en van een nieuw verfje voorzien en wat nieuwe elektronica, denk ik, erin. En ze hebben daar dus een explosieve lading ingeprutst. En ze laten het ding gewoon hard één kant op vliegen. En daardoor kan je wat schade aanrichten. Hè? Wat schade. Ik bedoel, de schade is niet echt indrukwekkend. Maar het maakt één ding duidelijk. En dat zag je dus ook op die mailblog community. Hè, van die mensen die onder andere op die Telegram kanalen, de Russen. Die voortdurend lopen te roepen van ja, jullie doen het allemaal niet goed. En het is een crisis in de strategische planning. En moet je nu eens kijken, ook naar aanleiding van die droneaanvallen, hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. We kunnen dat niet eens tegenhouden, dat soort bejaarde drones. Ja. Nou ja. Dat is wel belangrijk hoor. Psychologisch is dit natuurlijk wel echt een grote klap voor het Kremlin dat dit gebeurd is. En psychologisch is een enorme opsteker voor de Oekraïners. En militair stelt het allemaal niet zoveel voor.
Interessant is vandaag dat de Amerikanen erop hebben gereageerd. Hè?
Ja, die zeggen wij moedigen dit soort dingen niet aan. Ja. Maar we verwerpen ze ook niet. Maar wij helpen niet bij dit soort dingen. Ze houden dus heel duidelijk die lijn, houden ze vast. Hè? Ja. Ja. Herhalen ook dat ze een HIMARS met een bredere lengte, met een grotere rijkwijde ook niet willen leveren.
Nou, dat is heel verstandig, denk ik. Ja, ja en we weten ook.
Maar een hele stuk in de krant, want het is, die ding gaat 600 mijl per uur.
Ja, 1000 kilometer per uur. Ja.
Dat is, moet je voorstellen hoe knap. Ze maken er dus eigenlijk een soort cruise missile, maken ze ervan.
Ja, dat is het ook, ja.
En een range daarvan is dus ook gewoon 1000 kilometer. Ik vind dat wel. We hebben dat heel vaak gezien, hè, maar de Oekraïners zijn ongelooflijk creatief.
Ja, ze zijn heel vernuftig in dit soort dingen. En ze hebben een zestal van dit soort drones en vliegtuigen hebben ze weer opgekalefaterd. En die worden dus op dit ogenblik ingezet. Het gaat trouwens ook wel eens mis hoor. Want in maart is zo'n TU-141 drone, die is afgezwaaid. En die is nabij Zagreb terechtgekomen. Dat was zo'n drone. Daar is verder geen schade aangericht. Maar Kroatië, het gaat ook wel ongehoord mis.
Ja, zeker. En dan moeten we gaan praten over Duitsland even.
Ja, ja. Nou, vertel het verhaal.
Er zijn echt hele spannende dingen in Duitsland. De Special Forces in Duitsland hebben vandaag 25 mensen gearresteerd. En dat zijn mensen die vergevorderde plannen hadden om de regering af te zetten. En je moet je horen, het is echt om te smullen werkelijk. Eén voormalig lid van het parlement, van de Bundestag, van het AfD. Mevrouw Birgit Mazak-Winterman, een oud rechter in Berlijn en een oud Kamerlid dus. Hè. Dan hebben we ook een heuse man van adel, namelijk prins Heinrich de VIII von Reuss. Verbonden dus met de keizerlijke familie. Hè. En dat zijn dus mensen, dat is zo interessant jongen, van wij zijn de burgers van das Reich. Hè. Die hele Weimar-republiek, dat had er nooit moeten komen. En ook de republiek daar vijf is allemaal verkeerd. We moeten gewoon doorgaan met het Kaiserreich. En het is ook allemaal, het is natuurlijk een complot van de geallieerden om daar een bondsrepubliek van te maken. He, dat was helemaal fout natuurlijk. En de meeste hebben een vergaande militaire training gehad. Er zitten heel veel oud-soldaten en militairen zitten erbij. En er is een connectie met Rusland. We hebben gesproken over een Rus die ook dus die beweging steunde. Ik zou graag willen weten wat dat dan precies was, maar dat staat dan een stuk in de New York Times niet bij. En verder zijn er dus mensen die praten over de deep state, hè, dus, en ook over QAnon. Mm-hmm. En toen dacht ik wel van jongens, dit is een hele mondiale beweging, hè, QAnon.
Ja zeker, maar wat je noemt Rusland, ja, dit doet toch zeer sterk denken aan het denken van Poetin.
Zeker.
Poetin die vereenzelfde zich met de oude keizers die het Russische Rijk bij elkaar hebben geknokt.
Ja.
Deze mensen die gaan ook weer terug op het Duitse Keizerrijk.
Ja.
En hebben het nooit kunnen verkopen dat dat is omver is geblazen door eigen toedoen overigens, want ze hebben de oorlog gewoon verloren, de Eerste Wereldoorlog, zo simpel is dat. Dus je ziet een stroming dus, niet alleen in Rusland, maar ook in Duitsland, van mensen die helemaal teruggrijpen op een nostalgisch verleden en ja. de geschiedenis proberen te herschrijven, of in ieder geval proberen om de geschiedenis op een zodanige manier te interpreteren dat ze er op dit ogenblik wat mee kunnen.
Maar weet je, dat QAnon-gedonder en dat deep state-gedonder. Ik ben ervan overtuigd dat er in Nederland ook dat soort mensen rondlopen.
Ja, maar dit is wel echt apart hoor, Arend-Jan. Want dit soort... Kijk, ten eerste hebben wij helemaal geen verstand van geschiedenis in Nederland. Vraag nou de gemiddelde Nederlanders hoe oud de Nederlandse monarchie is. Daar hebben we geen idee. Ja, een paar jaar geleden dachten ze, ja, we hebben het wel eens gehoord. Is het dan 200 of 250 jaar? Dus ze wisten dat het ook niet heel oud was. Ik maak er nu een karikatuur van, maar het historisch besef is natuurlijk buitengewoon gering. He, wij zouden ook niet zeggen van, nou ja, eigenlijk is Vlaanderen gewoon Nederland. He, dus waarom is dat allemaal zo gebeurd? Dat speelt hier totaal niet, maar daar speelt dat dus gewoon wel. En dat is iets wat echt wezenlijk anders is, vind ik hoor, dan in Nederland.
Nou, ik bedoel dus eigenlijk de verwijdering tussen de mensen die geloven in de deep state en QAnon-achtige verhalen van over de elite, weet je wel, die zich met bloed van kinderen voedt. Het is echt onvoorstelbaar, hè?
Ja.
Maar gelukkig is Gideon van Meijeren op een snorfiets gepakt zonder rijbewijs.
Exact, ja. dat zal hier de staatsgreep niet bespoedigen.
Nee, dat denk ik ook niet, nee.
Maar even, wat, hoe moet je daar nou naar kijken? Een poging tot staatsgreep in Duitsland, is het nou...
Nou ja, ze wilden toch bewapend wilden ze het parlement bestormen. Dat is wat ik ervan begrijp. Nou, dat is toch niet niks. Ik bedoel, dat doet toch echt denken aan wat er in Amerika is gebeurd.
Ja.
Zeg ons inlichtingendienst ook niet dat het gevaar van extreem rechts groter is dan van extreem links? Of heb ik...
Ja, maar men, dat was vandaag nog in het nieuws. Het is niet zo dat men nu onmiddellijk denkt dat er ook aanslagen zouden kunnen gebeuren in Nederland, laat staan. Dit soort gedoe wat we nu in Duitsland zien. Kijk, dat is duidelijk georganiseerd. En dat heeft een leiding. Dat heeft een soort van ideologie. In Nederland zijn dit soort extremisten totaal niet goed georganiseerd. En er zit ook niet echt een coherente ideologie achter, zoals je dus die kennelijk, als ik het allemaal zo bekijk, in Duitsland in deze groep wel had.
Ja, en Willem Engel zit ergens aan het strand in Zuid-Spanje, geloof ik. Hè? En Gideon Meijer moet binnenkort 2 weken de gevangenis in. En Eerdmans is niet een echte revolutionair.
Nee.
Dus wij kunnen toch misschien rustig gaan slapen.
Nog wel, ja.
Pas maar op wat je zegt. Staat op band.
Ja.
Hey, dank weer.
Tot morgen.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert... U loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.